Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit het boek 9 van de belijdenissen van heilige Augustinus. Wanneer zal ik mij alles weer te binnen kunnen brengen wat er in die vakantiedagen is voorgevallen? Maar wat ik niet ben vergeten en niet zal verzwijgen, is de scherpte van uw geestel en de wonderbaarlijke snelheid van uw erbarmen. Gij kwelde mij in die dagen met kiespijn, en toen die zo erg was geworden dat ik niet meer kon praten, kwam in mijn hart de gedachte op al mijn aanwezige familieleden en vrienden aan te sporen om voor mij te bidden tot u, de God van alle heil en heul. Ik schreef dat op een wasplankje en liet het hun lezen. En meteen nadat wij innig smekend waren neergeknield, verdween die pijn. Maar wat een pijn! En hoe verdween zij? Ik stond verbijsterd, dat erken ik mijn Heer en mijn God, want van mijn jonge jaren af had ik zoiets nog nooit meegemaakt. En diep in mij werden mij uw wenken duidelijk en mij verheugend in het geloof, prees ik uw naam. Dat geloof stond mij overigens niet toe onbekommerd te zijn over mijn vroege zonden, die mij nog niet door uw doopsel waren kwijtgescholden. Toen de wijnoogstvakantie voorbij was, liet ik weten dat de Milanezen voor hun scholieren een andere wodenverkoper moesten vinden, omdat ik verkozen had u te dienen en omdat ik ook tegen dat leraarsambt niet meer was opgewassen ten gevolge van mijn moeilijke ademhaling en pijn in de borst. En in een brief bracht ik uw bisschop, de heilige man Ambrosius, op de hoogte van mijn voormalige dwalingen en mijn toenmalig verlangen. Ik verzocht hem mij te raden wat ik van uw boeken bij voorkeur diende te lezen, om op het ontvangen van een zo grote genade beter voorbereid en toegerust te geraken. Hij gaf mij de profeet Isaias op, mij dunkt, omdat hij meer dan de anderen de kennelijke voorverkondiger is van het evangelie en van de roeping der heidenen. Ik begreep echter de eerste stukken niet die ik van hem las, veronderstelde toen dat hij helemaal zo was, en stelde een volgende lezing uit, tot ik meer geschoold zou zijn in de spreektrant van de Heer. Toen vervolgens de tijd was gekomen waarop ik mij voor het doopsel diende op te geven, verlieten wij het buitengoed en keerden wij terug naar Milaan. Ook Alypius nam het besluit om met mij samen in u herboren te worden. Hij was reeds bekleed met de nederigheid die bij uw heilige tekenen past en toonde zich ook een onvervaard bedwinger van zijn lichaam, waarin hij zelfs zo ver ging dat hij het ongemene stuk bestond om met blote voeten de ijzig kille Italiaanse grond te betreden. Wij namen in ons gezelschap ook de jeugdige Adeodatus op, mijn zoon naar het vlees, geboren uit mijn zonde. Gij had hem goed gemaakt. Hij was toen ongeveer 15 jaar en overtrof in scherpzinnigheid tal van geziene en geleerde mannen. Het zijn uw gaven die ik u lovend belijd, Heer mijn God, schepper van het al, die grootmachtig zijt in het hervormen van ons misvormsels. Want ik had aan die jongen geen verder aandeel dan mijn zonde. Al werd hij door ons dan opgevoed in uw leer en tucht, dat was ons door u ingegeven, door niemand anders. Uw eigen gaven zijn het dus, die ik u lovend beleid. Er bestaat een boek van onze hand, De Magistro getiteld. Daarin voert Adeodatus een gesprek met mij. Alles wat er aan mijn gespreksgenoot in de mond wordt gelegd, gij weet het, zijn gedachten van hem toen hij 16 jaar was. Nog tal van andere verbazingwekkendere dingen heb ik van hem meegemaakt. Het was iets dat mij deed huiveren, die begaafdheid. En wie anders dan gij is de bewerker van dergelijke wonderen? Vroegtijdig hebt gij zijn leven weggenomen van de aarde, en ik denk daardoor met meer gerustheid aan hem terug, zonder iets te vrezen voor zijn knapenjaren, nog voor zijn jonge mannenjaren, zonder hoe dan ook iets te vrezen voor die mens. Wij maakten hem tot onze metgezel, onze leeftijdgenoot in uw genade, en wij wilden hem opvoeden in uw leer en tucht. En wij ontvingen het doopsel en de bange zorg om ons vroegere leven vluchten van ons heen. Ik raakte maar niet verzadigd in die dagen van de wonderbaarlijke vreugde die ik vond in het beschouwen van de diepte van uw beleid ten aanzien van het heil van het menselijk geslacht. Wat heb ik geschreid bij uw hymnen en gezangen, heftig ontroerd door de stemmen van uw lieflijk zingende gemeente. Die stemklanken vloeiden mijn oren binnen en uw waarheid zeeg in mijn hart en een innige aandoening van vroomheid golfde daaruit opwaarts. Dan stroomden de tranen en ik voelde mij er wel bij. Niet zo lang geleden was de kerk van Milaan begonnen deze vorm van vertroosting en opwekking te beoefenen onder grote geestdrift van de broeders die hun stemmen en harten vereend lieten klinken. Het was namelijk een jaar of nog iets langer geleden dat Justina, de moeder van de jeugdige vorst Valentinianus, een actie begon tegen uw dienaar Ambrosius. De oorzaak daarvan lag in haar ketterse gezindheid, waartoe ze door de Arianen verleid was. Het gelovige volk bleef 's nachts in de kerk waken, bereid om met zijn bisschop, uw dienaar, te sterven. Mijn moeder, uw dienares, ging daarbij de anderen voor in het zorgen en waken, en zij leefde er van haar gebeden. We waren toen nog koud van de gloed van uw geest, maar wij kwamen niettemin sterk onder de indruk van de ontsteltenis en de verwarring waardoor de stad beroerd werd. Toen is er een begin gemaakt met het zingen van hymnen en psalmen naar het gebruik van de Oosterse streken, ten einde te voorkomen dat het volk neerslachtig zou worden en de moed zou verliezen. Sindsdien is dat gezang tot op heden toe in zwang gebleven en hebben reeds vele, ja bijna al uw kudden ook in de rest van de wereld het overgenomen. In die dagen hebt gij genoemde bisschop in een gezicht medegedeeld op welke plaats de lichamen van de martelaren Protasius en Gervasius verborgen lagen. Zoveel jaren achtereen had gij die lichamen onbedorven in de schatkamer van uw geheim bewaard om ze daaruit op het juiste moment tevoorschijn te brengen ter beteugeling van de wilde woede van een vrouw, al was het ook een vorstin. Want toen die lichamen, na blootgelegd en uit hun graf gelicht te zijn, onder passend eerbetoon naar Ambrosius Basiliek werden overgebracht, vonden niet alleen degenen genezing die door onreine geesten gekweld werden, een genezing die door de demonen zelf erkend werd, maar gebeurde er ook nog iets anders. Een inwoner van de stad, al verscheidene jaren blind en bij de ingezetenen welbekend, vroeg tijdens het luidruchtig vreugdebetoon van de menigte naar de reden daarvan. En na die vernomen te hebben, sprong de man op en verzocht zijn geleider hem ter plaatse te brengen. Toen hij daar gebracht was, wist hij verlof te krijgen om met zijn zakdoek de draagbaar van uw gestorven heiligen aan te raken, wier dood in uw ogen zo kostbaar is. En met dat hij het deed en de zakdoek naar zijn ogen bracht, gingen die open. Naar alle kanten rende toen de mare, weerklonk vol gloed en glans uw lof. Zo werd die door haat gedreven vrouw, hoewel niet gebracht tot de gezondheid van het geloof, althans geremd in de wilde woede van haar vervolging. Dank aan u, mijn God. Waar vandaan en waarheen hebt gij mijn herdenken geleid om mij u ook deze dingen te laten belijden die ik, zo groots als ze waren, toch vergeten had en voorbij was gegaan. En niettemin, ondanks dat geuren van de reuk van uw zalven, waren wij u toenertijd niet achterna gesneld. Des te meer schreide ik onder het zingen van uw hymnen, ik die al zo lang naar u gesnakt had en u toen eindelijk inademde, voor zover die luchtstroom speelruimte heeft in een huis van stro. Gij, die gelijkgezinden in één huis doet wonen, gij hebt ook Evodius, een jonge man uit onze geboortestad, bij ons gezelschap gebracht. Hij had als agens in rebus gediend en zich toen nog eerder dan wij tot u bekeerd en het doopsel ontvangen. Na die dienst van de wereld verlaten te hebben, had hij zich nu aangegord om u te dienen. Wij waren bij elkaar en wilden bij elkaar blijven wonen. Dat was ons heilig besluit. Wij vroegen ons af op welke plaats wij eigenlijk moesten zijn om u met het meeste nut te dienen. Eenstemmig wilden wij terug naar Afrika. En toen wij in Ostia waren, aan de Tibermond, overleed mijn moeder. Ik sla vele dingen over, omdat ik snel verder wil. Aanvaard mijn belijdenissen en dankzeggingen, mijn God, over talloze dingen, zelfs al vermeld ik ze niet. Ik wil evenwel aan niets voorbijgaan van wat mijn ziel wil baren over haar, uw dienares, die mij heeft gedragen, zowel in het vlees om mij geboren te doen worden tot dit tijdelijk licht, als in het hart om mij geboren te doen worden tot het eeuwig licht. Het zijn niet haar gaven die ik ga vermelden, maar uw gaven aan haar gegeven. Zij had immers zichzelf niet gemaakt, noch zichzelf grootgebracht. Gij hebt haar geschapen en haar vader zo min als haar moeder wist wat voor kind uit hen voort zou komen. Zij werd in de vrees voor u opgevoed door de roede van uw Christus, door het bewind dat uw enige zoon voerde in een gelovig gezin, een goed lidmaat van uw kerk. Mijn moeder roemde overigens op het punt van haar opvoeding minder de zorg van haar moeder dan die van een stokoude dienstbode, een die haar vader nog als klein jongetje had gedragen, zoals kleine kinderen wel vaak op de rug van wat oudere meisjes worden rondgedragen. Om die reden en ook om haar hoge leeftijd en uitstekende levenswandel werd zij in dat christelijk gezin door haar meester en meesteres met grote onderscheiding behandeld. Zodoende werd haar ook de zorg voor de dochter des huizes toevertrouwd, een taak waarvan zij zich ijverig kweet. Moest ze de meisjes tot de orde roepen, dan was ze, zo nodig, doortastend in heilige strengheid. Onderwees ze hen, dan toonde ze een sobere wijsheid. Zo wilde zij niet toestaan dat de kinderen buiten de uren waarop zij aan de tafel van hun ouders hun sobere maaltijd tot zich namen, zelfs maar water dronken, ook al kwelde hen een brandende dorst. Zij hoopte daarmee een slechte gewoonte te voorkomen en voegde er dit verstandige woord aan toe: nu drinken jullie water, omdat jullie over geen wijn kunnen beschikken. Maar als jullie eenmaal aan de man zijn gekomen en de baas bent geworden over voorraadkamers en wijnkelders, gaan jullie het water te min vinden. Maar de gewoonte om te drinken zal jullie dan te machtig zijn. Door deze verstandige voorschriften en het gezag waarmee zij wist te bevelen, hield ze de gulzigheid van die nog jeugdige jaren in toom en wist zij zelfs van de dorst van de meisjes iets moois te maken en die te brengen tot een betamelijke maat, zodat de kinderen zelfs niet meer wensten wat niet gepast was. En met dat al was toch, zoals uw dienares wel eens aan mij, haar zoon, vertelde, de drankzucht bij haar binnengeslopen. Wanneer zij namelijk, zoals dat gebruikelijk was, van haar ouders die haar beschouwden als een kind dat zich wist te beheersen, opdracht kreeg om wijn uit het vat te gaan halen, stak zij de scheplepel door de bovenopening en alvorens dan de wijn in de karaf uit te gieten, nipte zij er met de tippen van haar lippen aan en nam een klein slokje. Meer kon ze namelijk niet, omdat haar smaakzin zich ertegen verzette, want ze deed het helemaal niet uit de drankzucht, maar onder invloed van de eigenaardige, wilde bevliegingen van haar leeftijd die uitspatten in speelse streken en die bij de kinderen doorgaans in bedwang worden gehouden door de druk van de grote mensen. Aan dat kleine beetje voegde zij dag na dag kleine beetjes toe, en aldus was zij, want wie het kleine gering acht, kom gaandeweg ten val, tot een dusdanige verslaafdheid vervallen, dat ze al bijna volle bekers ongemengde wijn met gulzige teugen naar binnen sloeg. Waar bleef toen die schrandere oude vrouw en dat strenge verbod? Had zij soms ook maar iets kunnen uitrichten tegen die verborgen ziekte, indien niet uw helende zorg, Heer, over ons waakte? Waar vader en moeder en opvoeders niet aanwezig zijn, daar zijt gij aanwezig. Gij die ons geschapen hebt, gij die ons roept, die zelfs door middel van averechts handelende mensen iets goeds weet te bereiken tot heil van de zielen. Wat hebt gij toen tot stand gebracht, mijn God? Hoe hebt gij ingegrepen? Waarmee hebt gij de genezing bewerkt? Hebt gij niet uit een andere ziel een hard, scherp schildwoord tevoorschijn gebracht als een lancet uit uw verborgen arsenaal en toen met één enkele snee die ettering weggehaald? De dienstbode, in wier gezelschap ze doorgaans bij het wijnvat kwam, kreeg namelijk eens, zoals dat kan gebeuren, woorden met haar jonge meesteres, terwijl ze met elkander alleen waren. Daarbij maakte die dienstbode haar een verwijt van dat wijndrinken door haar bitter honend een puur drinkster te noemen. De steek trof mijn moeder diep. Zij gaf acht op de verfoeilijkheid van haar gedrag, veroordeelde het meteen en maakte er zich van los. Zoals vrienden ons met vleierijen op het verkeerde pad brengen, zo zetten vijanden ons vaak met scherpe woorden op de rechte weg. En wat gij hun dan vergeldt, is niet datgene wat gij door hen teweeg brengt, maar datgene wat ze zelf gewild hebben. Die dienstbode immers was er in haar woede op uit om haar jonge meesteres te krenken, niet om haar te genezen. Daarom deed ze het ook onder vier ogen, het zij omdat die twee toevallig zo bij elkaar waren op de tijd en de plaats van de twist, het zij misschien omdat ze zelf geen risico wilde lopen, daar ze het zo laat aan het licht had gebracht. Gij echter, Heer, bestierder van hemelingen en aardebewoners, die tot uw doeleinden de diepe wateren dwingt van die snelle stroom, de vloed der eeuwen, zo geordend, woelig, gij hebt zelfs, met behulp van de ziekte van de ene ziel, de andere gezond gemaakt. Daarmee hebt gij willen voorkomen dat iemand die dat opmerkt, het aan zijn eigen kunnen toeschrijft, wanneer eens door zijn woord een ander die hij verbeterd wil zien, tot beterschap zou komen. Zo werd zij in getogenheid en matigheid opgevoed en meer door u tot onderdanigheid aan haar ouders gebracht dan door haar ouders tot onderdanigheid aan u. En zodra zij volwassen en huwbaar was geworden, werd ze uitgehuwelijkt. Zij diende haar man als haar meester en gaf zich veel moeite om hem voor u te winnen. Zij deed dat door hem van u te spreken met haar gedragingen, waardoor gij haar schoonmaakte en haar de eerbiedige liefde en bewondering van haar man deed verdienen. Zijn inbreuken op de echtelijke trouw verdroeg zij op een zodanige manier dat ze daarover met haar man nooit enige onmin had. Zij leefde namelijk in de verwachting van uw ontferming over hem en hoopte dat hij, als hij eenmaal in u zou geloven, tot kuisheid zou komen. Hij was bovendien, ondanks zijn bijzondere goedhartigheid, opvliegend van aard. Zij verstond evenwel de kunst om haar man in zijn woede niet te weerstaan, met geen daad en zelfs met geen woord. Zag zij echter dat hij was uitgeraasd en weer tot rust gekomen, zodat er met hem viel te praten, dan gaf zij een verklaring van haar gedrag wanneer hij zich daarover al te onredelijk had opgewonden. En wanneer vele getrouwde vrouwen, wier mannen zachtzinniger van aard waren, de sporen van slagen droegen, zodat hun gezichten er zelfs door ontsierd waren, dan gaven ze in gesprekken met vriendinnen de schuld aan de levenswandel van haar mannen. Mijn moeder echter gaf de schuld aan de tongen van die vrouwen zelf en zij wees er onder de schijn van een grapje in alle ernst op dat zij, na de voorlezing van de zogenaamde tabulae matrimoniales, aanhoord te hebben, deze hadden moeten beschouwen als de documenten waardoor ze dienaressen waren geworden en dat ze dientengevolge, indachtig waar ze stonden, geen hoge toon dienden aan te slaan tegen hun meesters. En wanneer dan die vriendinnen, wel wetend met hoe een heftige man zij moest leven, zich er verbaasd over toonden dat er nooit vernomen of uit enig teken gebleken was dat Patricius zijn vrouw had geslagen of dat het echtpaar ook maar één dag binnenshuis onmin had gehad, en dezelfde vriendinnen dan vertrouwelijk pratend naar de reden vroegen, gaf mijn moeder hun een uiteenzetting van haar hierboven vermelde stelregel. En de vrouwen die zich daaraan hielden, zagen het resultaat en waren er gelukkig mee. Die er zich niet aan hielden, bleven er onder doorgaan en het hart te verduren hebben. Ook tegenover haar schoonmoeder, die zich aanvankelijk door het geroddel van minderwaardige dienstboden tegen haar had laten opzetten, bleef zij volharden in haar gedienstigheid en zij wist met zachtheid en verdraagzaamheid deze vrouw zo voor zich te winnen dat ze uit eigen beweging de stoken brandden onder de meiden door wie de huiselijke vrede tussen haar en haar schoondochter dreigde verstoord te worden bij haar zoon aanbracht en hem om bestraffing verzocht. En nadat hij aan de wens van zijn moeder gehoorgevend en ook bedacht op de tucht onder zijn personeel en de eendracht onder zijn familieleden, de aldus bij hem aangebrachte vrouwen overeenkomstig het oordeel van de aanbrengster met zweepslagen getuchtigd had, stelde zij vervolgens in het vooruitzicht dat iedereen die bij haar in het gevlei zou trachten te komen door iets kwaads over haar schoondochter te vertellen, op dusdanige beloningen haar het zijt, had te rekenen. Er was er geen meer die het waagde, En de beide vrouwen hebben sindsdien in een bijzonder aangename verhouding van wederzijdse welgezindheid geleefd. Nog een andere gave had gij aan die goede dienares geschonken, in wier schoot gij mij geschapen hebt, mijn God, mijn barmhartigheid. De grote gave om overal waar mensenzielen met elkaar in oneenigheid en tweedracht waren, zo mogelijk als vredestichtster op te treden. Hoorde zij namelijk van beide zijden veel bittere woorden over de andere partij, zoals woedende, opgekropte vijandschap, die vaak uitslaat wanneer tegenover een aanwezige vriendin over de afwezige vijandin in bitse gesprekken de haat in al zijn rauwheid gelucht wordt, dan vertelde ze toch nooit iets aan de ene partij over de andere, of het moest iets zijn dat dienen kon om de betrokkenen weer te verzoenen. Ik zou dit als een onbeduidende voortreffelijkheid beschouwen als ik niet tot mijn verdriet ondervond dat talloos velen, besmet door ik weet niet wat voor griezelige, wijd om zich heen grijpende zondenepidemie, niet alleen de uitlatingen van verbitterde vijanden oververtellen aan hun verbitterde vijanden, maar er zelfs dingen aan toevoegen die niet gezegd zijn, terwijl toch een weldenkend mens er niet tevreden mee moest zijn als hij de vijandschappen tussen de mensen alleen maar niet door kwaadspreken aanwakkerde en vergrootte, doch zich bovendien nog moest beijveren om ze door goede woorden te sussen. Dat was hetgeen mijn moeder deed, en zij leerde dat van u, de innerlijke leermeester, die in de school van haar binnenste u onderwijs gaf. Ten slotte heeft zij ook haar man voor u gewonnen, toen zijn tijdelijk leven al op het laatst liep, en wat ze in hem had verdragen, toen hij nog niet gelovig was, daar had ze niet meer over te klagen, toen hij gelovig was geworden. Zij was ook de dienares van uw dienaren. Ieder van hen die haar kende, prees en eerde en beminde u ten zeerste in haar, omdat hij uw aanwezigheid in haar hart gewaar werd door het getuigenis dat de vruchten van haar heilige levenswandel aflegden. Zij was immers de vrouw van één man geweest. Zij had haar ouders hun weldaden vergolden, zij had haar huis vroom bestuurd en bezat een getuigenis in haar goede werken. Bij het grootbrengen van haar kinderen had zij even vaak in barensnood verkeerd als zij hen van u had zien afwijken. En op het laatst heeft zij voor ons allen, Heer, die, want door uw gave staat gij ons toe dat zo te zeggen, uw dienaren zijn, in de tijd dat we voor haar ontslapen, na het ontvangen van de genade van uw doopsel, reeds in u een gezamenlijk leven waren gaan leiden, zich zo zorgzaam betoond, alsof ze ons aller moeder, zo dienstvaardig, alsof ze ons aller dochter was. We zijn aangekomen aan het einde van deze aflevering. Volgende keer lezen we verder uit het boek 9 van de belijdenissen van heilige Augustinus.